regeneratieve landbouw. Wat is het eigenlijk? Welke kansen biedt dit mij als professioneel agrarisch ondernemer? En welke uitdagingen liggen er nog? Je ontdekt het in deze podcast van Ik Oogst Mee, het boerenkennisnetwerk regeneratieve landbouw van Agrifirm. Waarin akkerbouwer Christian, tuinder Marta en melkveehouder Susanne je meenemen in de wereld van regeneratieve landbouw.
Vandaag zijn we weer in Apeldoorn en is Erik van Zandwijk aangeschoven bij ons aan tafel en gaan we het hebben over het telen van bloemkolen, graan en pompoenen. Niet zomaar telen, maar volgens regeneratieve principes. Erik heeft afgelopen jaar namelijk een aantal boeren begeleid tijdens hun eerste stappen naar regeneratieve landbouw. Deze boeren waren onderdeel van een pilot van Agrifirm. We zijn erg benieuwd naar hoe dit afgelopen jaar gegaan is. Wat zijn de do's en don'ts en uiteraard hoe hebben de boeren dit jaar ervaren? Erik, zou je voor ons kort kunnen omschrijven wat de opzet van de pilot was?
Ik zal gewoon even bij het begin beginnen. We hebben dit project gedaan om, wat je zegt, de lessen te leren van successen, maar ook failures. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Dus we hebben gewoon uit het netwerk binnen Agrifirm gezegd, joh, we hebben boeren nodig. Adviseurs van, joh, weet jij boeren die voor open staan, die dit willen of die daar interesse in hebben of wel mee bezig zijn? En nou, op die manier zijn we tot 5 boeren gekomen die zeggen, ja, oké, nou, laten we maar iets gaan proberen.
En die deden het nog niet op deze manier?
Nou, wat je ziet, sommige boeren die zijn al heel ver en die doen van alles en nog wat. Andere boeren, die willen wel, maar die hebben koudwatervrees. En sommige, die willen iets anders, maar weten niet wat. Dus het is een mengsel van verschillende boeren met verschillende redenen waarom ze meedoen. Maar allemaal willen ze die kant op en niet eens weten wat die kant eigenlijk is.
En was het makkelijk om boeren te vinden uit jullie groep?
Makkelijk. Je hebt, als je naar regeneratief toe gaat, moet je een andere bril leren opzetten. Dus überhaupt om, ze willen wel, maar om je bericht, je manier, de dingen die we gaan doen om dat over te brengen en die knop om de hoofd om te zetten, daar heb je gewoon een jaar mee bezig. Dus de meesten zijn gewoon begonnen met van, ja, klinkt iets van en we doen het. Maar ja, dat moet je wel durven als boer. Dus daar heb ik wel respect voor dat ze dat gedaan hebben. En was dat makkelijk? Nee, dat heeft wel wat uurtjes gekost, ja.
En wat voor soort boeren zijn dat dan? Dat zijn misschien de echte innovators?
Die hebben we er ook tussen zitten. Maar je wil natuurlijk wel een breed palet hebben. Kijk, als je regeneratief wil, als je wil of als je het regeneratief beschikbaar wil maken voor de meeste boeren, dan moet je ook de boeren hebben die het meest normaal zijn, zullen we zeggen. Dus we hebben zowel innovators die al met van alles bezig zijn. We hebben eentje met kool en eentje met knolselderij. Die zijn al heel actief met die bodem bezig. Maar we hebben ook gewoon een boer, varkensboer met graan en suikerbiet en aardappel. Die zegt van, ja, ik wil iets anders. En zoals mijn vader het doet, dat zie ik niet zitten. Ik wil het anders gaan doen. Maar hoe? Geen idee. Dus dat klinkt mij heel erg normaal.
Maar dus zeg maar de gangbare boer, maar ook biologisch wel.
Ja, gangbaar, biologisch, dynamisch, biologisch. Maar ook, letterlijk alles. Ja, noord, zuid, oost, west.
Oké, okay.
Dat klinkt heel regeneratief, heel divers.
Toch?
Ja. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, hoeveel verschillende gewassen hebben we in Nederland? 50, 60, 100? En je moet daar allemaal een aanpak voor verzinnen. Dus die pilot is er niet zomaar voorbij.
Ja, mooi. En dan als we het toch hebben over wat we die teelten, kun je iets vertellen wat voor teelten je nu aan het testen bent?
Afgelopen jaar hebben wij gedaan wintergerst, zetmeelaardappel, pompoen, witte kool en knolselderij.
Aha, en is het bij allemaal?
Nou, wat we hebben gedaan, we zijn bij die boeren gekomen, gaan zitten, joh, ze, we willen dit doen. We willen dit op een stukje van je perceel doen, dus gewoon een klein stukje om gewoon te kijken hoe het gaat. Heb jij ergens een stukje liggen waar we mee aan de gang kunnen gaan? En nou, dat was bij die boer daar en die weer aan een andere plek. En dan was het gewoon een kwestie, wat gaat er dit jaar op? Oké, dan gaan we daarmee beginnen. Ja, dat is gewoon de realiteit. Je moet ergens beginnen en we kunnen wel mooie plannen maken met het eerste ideale scenario, maar dat gaat in de praktijk toch nooit werken.
Dus en dan doe je gewoon stukjes van 1 à 2 hectare, zo moet ik het zien?
Ja, inderdaad. Dat wel een zekere oppervlakte. En dan ja. Dan maken we een plan samen met die boer van, ja, wij willen allemaal gekke dingen doen en met die en die redenen. En die boer denkt van, nou, dat zie ik niet zitten. ja, dat zie ik wel zitten. En op die manier kom je dan samen op een plan waar je allebei achter staat. Wat voor ons ver genoeg gaat om echt die boer uit te dagen. Maar voor die boer wel nog redelijk in zijn comfortzone is. Toch een klein beetje buiten zijn comfortzone, maar nog niet te ver buiten zijn comfortzone om, om erin mee te gaan. Want ja, je kan wel veilig zeggen van joh, we doen dit jaar niet 16 bespuitingen, maar 15. Ja, daar wordt niemand beter van. Dus we moeten wel echt significante stappen maken.
Dus er worden wel echt dingen echt geëxperimenteerd, laat
ja,
ik zo zeggen.
Ja, nou ja, dus elke boer heeft natuurlijk een andere aanpak. Bij elke boer doen we iets anders. We kunnen zo wel even in de details opduiken. Maar er gaan ook dingen van fout. Dus ja, dat hoort helaas bij experimenteren, maar dan liever nu en liever bij deze boeren die daar vrijwillig voor gekozen hebben, dan dat zo een boer komt die zegt van nou vertel me hoe het moet en ik zeg zo moet het. Oh nee, toch niet.
Nu ben ik ook wel een beetje benieuwd naar wat voorbeelden.
Ja, beginnen we met goede nieuws of nee? Nee, kijk, het is dit jaar een raar jaar geweest, ook voor de gewone boeren. Met een nattigheid en droog en keurig droog en dan weer de regen. Dus we zaten met de bodembewerking dit jaar al moeilijk. En als je dan ook nog een nieuwe manier van telen gaat doen, helpt dat niet mee. Dus ik kan wel zeggen, bij de zetmeel aardappelboer in het noorden, hebben wij een onkruiddruk dermate hoog gekregen, ja, dat dat niet heeft uitgemond in een proef zoals ik hem voor mezelf voor ogen had.
Mag ik vragen, wat heb je daar anders gedaan? Welke dingen heb je daar toegepast die regeneratief zijn?
Nou, wat wij wilden doen daar is, we wilden diversiteit in het zetmeel aardappelperceel wilden wij inbrengen. Dus wat we hadden gedaan is, naast dat wij een hoofdgewas aardappel hebben, wilden we ook een companion crop, zo noemen we dat, erin zetten. Dus dat betekent dat...
Ja, een soort tussenteelt of een extra
Extra gewas. Redelijk dun gezaaid, maar wel dat je in ieder geval diversiteit hebt in je perceel. Dus dan heb je ook...
Welk gewas was dat?
Boekweit, facedia, vlas, klaver. Dat soort gewassen hadden we tussen de aardappel gezaaid.
Gewoon over de rug heen? Of,
Deels in de rug met de aardappel mee.
Okay.
Deels gewoon tijdens aardappelpoten, maar deels ook met de kunstmest strooien gewoon breed velds om te kijken van joh, hoe slaat het aan? En het plan was dat we dat tijdens in de rug mee dus één companion crop hebben gepakt. Maar ook tijdens de laatste keer aan aarde nog een keer een volvelds companion crop erbij hadden gezet. Maar goed, toen kregen we die onkruiddruk, die was dus ook nogal hoog. Dus dan heb je de keuze van, ja, we kunnen aanaden en dan is de companion crop weg. Of we hebben een onkruid naast onze companion crop, of we moeten herbicide toepassen. Dus ja, toen hebben we dus wel gekozen om toch de herbicide toepassing te doen, omdat op een gegeven moment veel meer onkruid was dan dat het aardappels werden. En dan ben je ook je companion crop dus weer kwijt.
Ja.
Dus dat was een les van ja, die companion crop willen we erin. En dat is wel iets wat bij de kool dan weer wel goed gegaan is. Daar kom ik dan zo op. Maar dus de manier waarop je hem toepast, dat zit toch wel wat haken en ogen aan.
Maar dat heeft dus gelijk gevolgen voor wat je zegt, een onkruidbespuiting. Want daar beperk je jezelf ook heel erg mee.
Ja, ja. Het kan makkelijk zijn, het kan moeilijk zijn, maar ja, je brengt jezelf af en toe wel een beetje in nauw, ja, als je de verkeerde aanvliegroute doet. Maar goed.
Denk je dat deze teelt had gekund op die manier?
Ja, het had gekund. En wij hebben daar wel veel lessen uit geleerd hoe we dat volgend jaar willen gaan doen. Maar de companion crop bij aardappel, vermoed ik, wordt mainstream. Gaat mainstream worden. Dat is mijn inschatting. Niet nieuw, niet over 5 jaar, misschien niet over 10 jaar. Maar wij gaan wel naar een situatie toe, schat ik in, dat jij af en toe een ander bloempje in het aardappelveld gaat zien. En nu is die andere bloem melden, of zwarte nachtschade of wat dan ook. Maar hopelijk is dat in de toekomst dat we daar af en toe een zonnebloem of een boekweitbloem of een vlasbloem of wat dan ook tussen die aardappels zien, wat de boer dan voor kiest om die daar te hebben.
Maar hoe zou je dat dan wel kunnen doen, dat je die onkruiddruk vermindert? Wat denk je dat daar een sleutel voor is?
Ja, dat is een goeie. Nou, dan wil ik het meteen een stukje verder trekken. En ik zou dus graag willen dat we naar een aardappel gaan die onder een gerolde of gemaaide groenbemester gaat staan. Dus ik hoop dat we op den duur een pilot kunnen gaan doen waarbij we in de herfst de ruggen of de bedden gaan maken. Mm-hmm. Daar de groenbemester op zaaien. Daarna in de lente zo laat mogelijk als die groenbemester zo groot mogelijk is. Het liefst een dag voordat de aardappels gaan poten, die groenbemester rollen. die ze op den duur dan uitdrogen en een strooisellaag geven. En daar gaat de aardappel in. Dan heb je een mat van stro liggen, waar dan de onkruid al veel minder doorheen gaat komen. En je hebt veel minder grondbewerking in de lente, waardoor je die onkruidbank naar boven toe trekt. Dit systeem, dat wordt al getest, daar zijn ze al mee bezig in Canada en Amerika. Dus de eerste proeven zijn ook veelbelovend. Alleen ja, dan moeten we ook wel even in Nederland even onze schouders onderzetten. Om in ieder geval daarmee te kijken van, joh, hoe gaan we dat vormgeven in Nederland?
Dat klinkt best als heftig. En met machines en zo, lukt dat ook? Of is dat ook allemaal een zoektocht?
Beide waar. Ja, en het is heftig. En die machines is een probleem. Maar het is allemaal niet zo heftig als het lijkt. Het is allemaal wel logisch, maar het strawponics, ik weet niet of je er wel eens, ja, jij hebt er wel gehoord, maar de kijkers thuis, die hebben er niet allemaal van gehoord, maar in heel veel moestuinen, wat je ziet gebeuren, is dat die moestuiniers beginnen gewoon, die mikken die aardappel op de grond, die gooien een bult stro op en dan, that's it. En dan kan je aan het eind van het jaar de aardappels onder de stro gewoon voorbij rapen. Dat is natuurlijk wel, ja, eigenlijk best heel makkelijk.
Dus eigenlijk is het niet dat dit bestaat al.
Ja, het bestaat al. Alleen de schaalbaarheid is wel een dingetje. En dan kom je bij die machines van jou uit. Een volkstuintje is wel even wat anders dan 10 hectare met je machines. Maar goed, daar wordt ook al mee geëxperimenteerd, voornamelijk in Canada. Dus ik denk dat dit een perfecte pilot is om ook met een schuin oog naar de machinejongens te kijken. Van, als wij regeneratief gaan of als we die kant op willen gaan en dan, als we dit soort dingen willen doen, ja, dan moeten ook andere machines gaan komen, ja.
En waarom gooi je er nu dan geen stro op?
Dat kan. Issue is een beetje dat je grofweg 3 hectare stro per 1 hectare aardappel nodig hebt. Dus dat moet dan maar net lukken. Buiten het feit dat je dan nog die aardappel onder stro vandaan moet punniken. Ja, dat lukt ook niet altijd even goed.
Nee, dus ook de kostprijs wordt dan eigenlijk heel hoog als je het op die manier zou doen.
Nou ja, het is onhandig. En over de kostprijs, ik denk dat niet dat je eraan moet beginnen. Want hoe ga je dat in godsnaam voor elkaar krijgen? Ja. Maar op het moment dat je dat op 1 hectare doet, kan je in ieder geval laten zien van, joh, de mogelijkheden zijn er. Maar er moeten wel wat andere randvoorwaarden aan worden voldoen. Wil je het als boer zelf kunnen gaan uit.
Ja.
Maar, en dan, sorry, ik was wel ook wel benieuwd van, als jij met dit soort ideeën bij jouw deelnemers komt, hoe wordt er dan gereageerd? Want dit is best wel heel anders dan hoe het nu gebeurt.
Nou, dan gaan ze dus achterover zitten. En zeggen, nou Erik, vertel maar, wat gaan we doen? Nou ja, dan is het gewoon een kwestie van de lange adem. En dan komen de vragen en dan heb ik ook niet op alles een antwoord. Want wie heeft op alles een antwoord? En dan wordt het weer terug naar de tekentafel. En dan wordt het even weer met intern eens even van, Jaap, heb jij er wel eens... En dan kom je op den duur met een beetje hoop 5 en 6 op een plan uit waar je beide wat in ziet.
Leuk.
Dus je moet elke keer een stap eigenlijk.
Ja, nou, ik wil het liefst 1 keer 10 stappen doen.
Ja.
En de boer wil het liefst 20 keer een halve stap doen. En dan kom je ergens in het midden kom je uit waarbij je allebei denkt van, nou, we doen wel genoeg rare dingen. En de boer denkt ook van, daar zie ik wel.
Deze was eigenlijk, je hebt er heel veel van geleerd, maar niet helemaal gelukt zoals bedacht. Heb je ook een van de praktijken of een van de pilotboeren die één heeft waarvan je zegt, nou, dat is echt heel mooi gelukt?
Ja. Er zijn er 2 die allebei erg, erg leuk zijn geworden. Maar voornamelijk de kool pilotboer is wel leuk. Want die heeft dan die doet wat meer experimenten. Die is ook die heeft daar de tijd voor, dus dat scheelt ook wel een beetje. Maar daar hebben we dus gezegd, we doen eigenlijk hetzelfde principe als bij die aardappel. Het liefst wil ik die kool planten in een groen bemeste mat in de lente. Dus dat we zeggen, we hebben een groen bemeste mat in de lente, daar doen we strokenvrees in. En dan zetten we die kleine koolplantjes in. Dat wilde hij wel, daar stond hij achter. Maar toen hij eenmaal die groen bemeste mat zag in de lente, toen dacht hij van, ik weet het niet helemaal.
Het was een beetje hoog? Of,
het was muur. En dat was de groen bemeste was wel niet zo goed gelukt. Dus dat was een muurmat. En daar had hij wel. Daar had hij wel zijn bedenkingen bij van, ga ik dat nou laten staan?
Maar je zegt een strokenvrees, dus hoe ziet dat er dan uit? Machine?
Dus dan heb je een baantje van 5, 6, 7, 8 centimeter breed die je tot 5, 6 centimeter diep bewerkt en ploegt als het ware. En dan heb je een klein strookje, die zie je maar verstoord. En dan heb je ja, 40, 50, 60 centimeter, afhankelijk van je gewas. Dat laat je lekker met rust. En dan zou je in het laatste stadium, kan je daar nog herbicide toepassen. Je kan dat gaan maaien, je kan dat alsnog frezen. Daar kan je van alles nog wat mee doen, als je de machines hebt. En dan komt daar weer zo'n strookje in. Dus dan heb je ja, 5 centimeter zwart. En dan 50 centimeter groen en weer 5 centimeter zwart.
Ja, precies. Dus dan verstoor je een groot gedeelte van de bodem eigenlijk niet.
Ja, maar dat betekent ook dat daar onkruid of wat dan ook gaat staan. En aan het begin is dat even zoeken van, joh, wat zet je daar neer? Welke mengsel zet je daar neer? En uiteindelijk gaan we dus op een mengsel van muur en muur uit.
En dat had je niet zo gezaaid.
Nee, dat was niet zo gezaaid. Om een of andere reden is die groenbemester mislukt. Nou, dat heb je ook. Dat is gewoon de realiteit. Een groenbemester gaat niet altijd zo succesvol als je wilt. Dus uiteindelijk hebben we dan toch maar gekozen om het toch weer zwart te frezen en de kool erin te zetten en later de groenbemester er dan weer bij te zaaien.
Dus heb je wel het hele perceel gefreesd?
Ja, ja dat is weer gebeurd. Helaas, ik had graag gewild. Maar goed, dat is het geven en nemen in zo'n geval. Maar op een van zijn andere pilots, om een of andere reden, dan ga je natuurlijk schoffelen en in die regel dat muur weghouden, is dat niet gelukt. En uiteindelijk was er vorige week of twee weken geleden. En dan zie je dus allemaal mooie koolballen in een muur van muur staan. In een veld vol met muur. En toen was die boer eigenlijk van ja, de opbrengst ziet er hetzelfde uit. Is hetzelfde. Ik heb twee keer minder hoeven schoffelen. En ja, die muur die doet eigenlijk niet zoveel tegen mijn kool. En toen pas dacht hij van, oh ja, ja, oké.
Dus als ik nou even heel extreme gedachten heb. Kan het zijn dat misschien zo'n muur wel eens een hele leuke cover crop kan zijn?
Nou, daar zeg je wat, maar dat is, lijkt me niet zo heel gek. Want muur zeggen ze altijd, dat is een compliment voor je bodem. Muur groeit alleen op bodems die echt gezond zijn, tenminste. Dat roepen ze allemaal.
Okay.
En ja, muur wordt niet hoog. Ja, hij kan wel tegen die kool opklimmen. Hij kan hem overhoekeren, dus voor de laagblijvende gewas is het niet handig. Maar ja, als je daar een beetje handigheid in krijgt van en nu je deze kennen, hoe werkt die? Ja, volgens mij doet die niks. Niks vervelends. Dus ik was daar positief verbaasd over. Maar ja, goed, al met al heb ik dan nog steeds liever een witte klaver staan die een beetje stikstof bindt en een mooi bloemetje even aan een bijtje op afkomt. Maar goed, zo al zoekende kom je natuurlijk wel ergens waar je naartoe
gaat. Het klinkt alsof je wel heel veel nieuwe dingen leert.
Ja. Ja, klopt. En dat is ook het doel natuurlijk van deze pilot. Heel veel dingen worden al geoefend. De Wageningen doet veel, maar dit is gewoon de praktijk. En dit is gewoon hoe de realiteit is. Je hebt maar beperkt tijd. Je moet een oplossing zoeken die past binnen de tijd die een boer heeft, binnen zijn mechanisatie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus je wordt wel gedwongen om praktijkgericht, realistisch te gaan plannen.
Ja, en dat is denk ik ook wel fijn natuurlijk. Maar uiteindelijk moet het in de praktijk
kunnen. Ja, nee, anders had ik wel bij de burger gewerkt.
En kun je nog iets zeggen over metingen die jij toepast bij deze proef?
Ja, om bij de kool te blijven, dat is misschien wel leuk. Want kool vreet bijvoorbeeld heel veel stikstof. Dus we hebben toen een messingsplan ook erbij gepakt. Dus we pakken het niet aan, wat doen maar wat. Maar gewoon wel een bemestingsplan waarbij we significant in de stikstofgift hebben gesneden aan het begin. Ik geloof dat we 75% minder stikstof hebben gegeven dan die normaal gesproken doet. En onder de voorwaarde dat wij elke twee weken namen wij een bladzapmonster en een blad tissue analyse om te kijken van hoe ontwikkelt die stikstof in die plant zich. We hebben afgesproken, joh, als wij zien dat die plant er tekorten aan het opbouwen is, dan gaan we er alsnog stikstof bij strooien. Dus dat gaf voor die boer de veiligheid van, joh, we kunnen ingrijpen als het nodig is. Dus wij doen die plantenanalyses om de vinger aan de pols te houden. Dus we hebben veel sporenelementen, mangaan, ijzer, magnesium, bijgespoten op het moment dat daar aanleiding toe was. Maar uiteindelijk hebben we dus geen stikstof erbij hoeven geven. Omdat we zagen dat die stikstof bleef gaan en die kool staat er net zelf erbij als op het veld verderop. Dus, ja.
En wat denk je dat daar de oorzaak van is?
De boer is gewoon om wat zekerheid in te bouwen en die wil die oogst halen. Dus dan maar liever voor de zekerheid iets meer erop dan iets minder erop. En op het moment, dat is logisch, maar op het moment dat jij de middelen hebt om te monitoren, dat geeft jou ook de gelegenheid om terug te schakelen. En dat is denk ik wel heel waardevol wat we hier aan geleerd hebben.
Mooi.
Dat is leuk. Zo hebben wij ook weer wel heel wat geleerd. En dan hebben we nog één laatste vraag. Gaan jouw boeren volgend jaar ook nog geen meer verder?
Het was even zweten. Maar ja, nee, gewoon eerlijk zijn. Er zijn dingen fout gegaan, er zijn dingen goed gegaan. Maar die boeren hebben ook gezegd van, joh, we gaan het doen. En ze weten dat er dingen fout, maar ze hebben allemaal vooralsnog gezegd van, we gaan door.
Super. Heel erg bedankt.
Top.
Leuk dat je deze podcast van Ik Oogst Mee hebt geluisterd. Wil jij als agrarisch ondernemer meer leren over regeneratieve landbouw? Sluit je dan aan bij Ik Oogst Mee, het boerenkennisnetwerk van Agrifirm, waarin we met elkaar meer leren over de kansen en uitdagingen van regeneratieve landbouw. Meld je aan via www.ikoogstmee.nl of volg ons op Facebook en Instagram. Ook zien we jou graag bij een van onze bijeenkomsten. En heb je nog vragen of ideeën voor ons? Laat het dan gerust weten.